Lees uit Spreuken 8. En zing uit de lofzang van Zacharias. Het vierde en het vijfde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is, die nooit in schoner glans verscheen dan nu, door Gods barmhartigheid, die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Voor elk die in het duister dwaalt, strekt deze zon een helder licht, dat hem in schouders doods bestraalt, het vredepad zijn voeten richt. Lofzang van Zacharias, vers 4 en vers 5.
Thank you.
vanavond ook al lezen uit Spreuken 8. Vanaf vers 17 tot het einde. Ik heb lief die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij. Duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud. En dan dicht goud. En mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid. In het midden van de paden des rechts. Opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is. En ik zal hun schatkameren vervullen. De Heere bezat mij, dat is de Heere met hoofdletters, God de Vader, bezat mij met één hoofdletter de Zoon, in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang, van de oudheden der aarde. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als er nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Al eer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Toen hij de opperwolken van boven vestigde. Toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte. Toen hij de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsteling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aardrijks, en mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want welgelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs en verwerp die niet. Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijn deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Tot zover. We samen bidden. Heere, hoog verheven majesteit, heilige, levende God in de hemel. Geef ons toch een indruk van wie u bent. Als wij met elkaar onze handen hebben gevouwen, onze ogen hebben gesloten, als wij zoeken in de weg van de gebeden om uw aangezicht te ontmoeten. O Heer, hoe zou het kunnen, wij als zondige mensen, wij als schuldigen, goddelozen, onrechtvaardigen, zondaren vol ongerechtigheden. O Heer, als u in het recht gaat treden en als u vanavond gadeslaat al onze ongerechtigheden. O Heer, we zeggen het bijna iedere week, maar wie zou dan bestaan? En daarom, Heere, wij naderen niet tot u in de weg van onze werken, in de weg van onze goede bedoelingen, in de weg van onze lust om u te vrezen. Want onze werken zijn met zonde bevlekt en onze lusten zijn geneigd tot de zonde. Er is in ons niets, Heere, maar in u is toch een volkomen verlossing. We hebben er zojuist van gelezen, Heere, uit de Spreuken. Wie uw zoon vindt, De Heer Jezus, die vindt het leven. O, geef ons dan vanavond voor het eerst en steeds weer opnieuw om te mogen treden in de weg van het gebed over die verse en levende weg van uw bloed. O Heer Jezus, om zo, bekleed met uw gerechtigheid, te kunnen staan voor het aangezicht van u, o Heilige God. Heer, wil u dan vanavond alles geven wat wij nodig hebben? Neem alles weg wat hinderen kan, Heer. Wil onze blik opheffen van onze eigen zondigheid op uw gerechtigheid, geopenbaard in uw Zoon. Geef dat ons vanavond de moed niet zou ontvallen, ziende op wie wij zijn. Maar geef dat vanavond ons hoofd mag worden opgeheven om uw gunst in Christus te mogen aanschouwen. Heere, geef ons vanavond eerlijkheid en oprechtheid in het spreken. Mag het zijn dat wij de mond mogen zijn van u tot deze mensen. Niet onze boodschap, niet onze gedachten, niet onze inzichten, niet onze overtuigingen, maar alleen uw woord houdt stand in eeuwigheid. Geef dan dat we dat veilige spoor mogen betreden. Dat veilige spoor van uw woord, waar al 6000 jaar lang zondaren op hebben gewandeld en niet zijn omgekomen. O Heere, neem alles weg wat hinderen kan. We lazen vandaag nog van de apostel dat hij gezegd heeft dat hij in de gemeente was. Met veel vrees en veel beving. Heere, geef dat wij ondersteund mogen worden. Dat uw kracht zich in onze zwakheid mag volbrengen. Hoeven wij als zwakke mensen geen verhindering te zijn voor de loop van uw woord. En Heere, dan vragen we u vanavond heel eerbiedig en toch zo dringend. Red vanavond zielen. Heere, doe het toch. Het is maar een wenkje van uw alvermogen om neer te werpen en op te heffen, om te doden en levend te maken, om verloren te doen gaan en behouden te worden. O Heere, schenk het toch, tot roem van uw genade. Uw eer, Heer, is toch gelegen, daar waar uw deugden worden verheerlijkt in het zaligen van zondaren. Doe het toch, Heere, niet om ons, maar om uw grote naams wil, opdat die verheerlijkt zou mogen worden. We vragen het van u alles, pleitend op uw belofte, dat waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, u in het midden wilt zijn. Wees er dan bij. Kom er dan bij, o dierbare Geest. Ontferm u onzer, om Jezus wil. Amen. We hebben 2 lezingen terug een begin gemaakt met de behandeling van de Dordtse leerregels. En in die eerste lezing hebben we met elkaar gezien wat de functie is van belijdenisgeschriften, waarom de belijdenisgeschriften zijn ontstaan, ook in het bijzonder de Dordtse leerregels. En vorige week hebben we een begin mogen maken met de behandeling van het eerste artikel. En we hebben met elkaar gehoord die woorden zo indringend, zo indrukwekkend, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden. We hebben gehoord hoe we van nature allemaal liggen onder de zonde, onder de vloek en onder de eeuwige dood. Ontzettend, hè? We hebben er maar een heel klein beetje van kunnen schilderen. We hebben maar een kleine poging gedaan om te laten zien die wij als mensen zijn, liggend van nature onder de vloek, onder de toorn. Jonathan Edwards die heeft het zo indringend afgebeeld. Hij zegt, wij hangen als aan een draad boven de vlammen van de hel. Als aan een rotte draad die ieder ogenblik kan doorbreken om voor eeuwig weg te storten in de rampzaligheid, onder de vloek, onder de toren, onder de hitte van Gods gramschap. En dat zeg ik u niet vanavond omdat ik enige lust heb om u te beangstigen, enige lust heb om u te plagen, maar veel meer dat u daardoor, als de Heilige Geest dat toepast, werkzaam gemaakt zou mogen worden met die grote, indringende, wezenlijke vraag: hoe zult gij, mijn ziel, rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe ga ik God onder ogen komen, de heilige, de rechtvaardige God? Hoe ontkom ik het rechtvaardig oordeel? Hoe ontkom ik de rechtvaardige straf? Hoe ontkom ik die plaats waar nu al miljoenen en miljoenen eindeloze, verschrikkelijke refrein uitzeggen: had ik maar, had ik maar, had ik maar. Ik heb u er niet voor over. Ik heb één verlangen, en dat is dat uw ziel gered wordt. Dat u verlost zult worden van het allergrootste kwaad waarvan u zich misschien in het geheel niet beseft dat u daarin verkeert. En gebracht zult worden tot het allergrootste en allerhoogste goed. En daarom zijn onze dorse vaderen begonnen met dat eerste artikel. Ik heb de vorige keer ook gezegd, hè, als wij die dorse leerregels zouden mogen schrijven, waar zouden wij dan mee beginnen? En ik heb het gezegd, hè, de een zou zeggen, nou ja, we beginnen met de genade of met de liefde of met de hemelse heerlijkheid. Maar nee, onze dorse vaderen beginnen hier in de dorse leerregels met de vloek, met de toorn, met de eeuwige dood waar wij van nature onder liggen. Het is ook opmerkelijk als je die acta leest van de dorse synode, dat er een heel groot verschil is tussen de volgorde die in de acta wordt gehanteerd. Daar begint men namelijk met de verkiezing en de behandeling daarvan. En datgene wat in de dorse leerregels is opgeschreven die bestemd zijn voor de gemeenten. En daar ziet u heel mooi een pastorale nood. Dat die vaderen, die theologen begrepen hebben dat we niet in de prediking en in het lezen van de formulieren moeten beginnen bij de verkiezing. De verkiezing heeft haar plaats, maar daar begint het niet. Daar begint de prediking niet mee. Prediking begint bij 's mensen grote ellende en verlorenheid. En we hebben vorige keer ook met elkaar stilgestaan. Heel indringend dat God geen onrecht, niemand onrecht gedaan zou hebben indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en in de vervloeking had willen laten en om de zonden te verdoemen. We hebben gezocht om u zo ver te kunnen krijgen, dat kunnen wij van nature niet, maar als de Heer daar zijn geest aan paart aan dat woord, dat u gebracht mag worden tot die noodzakelijke erkentenis. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig, dat u door de werking van de Heilige Geest en middellijk door het woord gebracht mag worden, dat u het eens wordt met God. Dat u verenigd wordt met Gods recht. Dat u uw handtekening leert zetten onder het vonnis. Dat God geen onrecht doet als hij ons voor eeuwig zou laten liggen in die verlorenheid. Ontzettend. Misschien hebt u het wel ondervonden. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet erkennen. Ik wil het niet ondertekenen. Ik wil het God niet gewonnen geven. Ik wil vechten, strijden, pogen. Om voor God te kunnen bestaan. Al was het maar dat ik in ieder geval iets zou kunnen meebrengen van een goede wil en een goede genegenheid. En dat u toch de enige bent waarvan niet geldt dat de Heere alle mensen heeft overzien of er iemand was die God zocht. En er was er geen. En u steekt uw vinger op en zegt: maar toch wel, want ik zoek de Heere. Nee. Er is geen mens die God zoekt. En we moeten leren om niet af te dingen van dat oordeel van God en daartegen in te gaan en te zoeken om daarin iets in te brengen, maar we moeten het met God eens worden. Daar wijzen ons onze vaderen op. God doet geen onrecht. En ik hoop van ganser harte dat dat is wat u de afgelopen week doorleefd hebt. Dat u dat hebt mogen leren voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Dus altijd Gods handelen met zijn kinderen, om ze daar weer te brengen. Dat ze het voor God verliezen. Dat ze God liever krijgen dan hun eigen belangen, dan hun eigen zaligheid. Dat je zo met God verenigd mag worden in wie hij is. En zo zijn volkomenheid in zijn deugden mag zien. Dat je zegt, ik ben zondig, ik ben schuldig, ik ben onrechtvaardig, maar uw doen is rein. Uw vonnis. Gans rechtvaardig. En we hebben gezien dat die prediking en die erkenning, die overtuiging door de geest, als het ware de weeën vormen waardoor we gedrongen worden tot artikel 2. Artikel 2 waarin we mogen lezen, hier is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En vanavond willen we graag in ieder geval bij dat tweede artikel stilstaan. Bij dat grote wonder, eigenlijk de samenvatting, de kern van het heilig evangelie, zomaar in een paar regels in artikel 2 opgeschreven. En ik hoop dat u nog de vorige keer wat kunt herinneren, waarin we getekend hebben hoe de mensheid ligt onder de vloek. En toen hebben we ook met elkaar gevoeld, hè, hoe artikel 2 als het ware als een morgenster in het meest duistere van de nacht doorbreekt. En het liefst zou ik dat nu weer doen. Om weer die zwarte achtergrond te schilderen, waarin die parel en die diamanten, die ster in Jacob schittert. Maar goed, dat kan ik niet doen, want dan komen we niet aan het tweede artikel toe. Maar dat is wel wat nodig is. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld heeft gezonden. En vanavond met elkaar stilstaan, allereerst bij de vraag, wie heeft hij gezonden? Zijn zoon. Wat heeft hij daarmee gedaan? Gezonden in de wereld. En waarom? Opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou mogen hebben. Allereerst de vraag, wie heeft hij gezonden? De zoon. En van die zoon hebben we gelezen in Spreuken 8. U moet dat vanavond nog maar eens thuis nalezen, biddend, en dan zo lezen dat als u daar leest over de wijsheid, met een hoofdletter dat het gaat over de Heer Jezus. En hebben we gelezen met elkaar in Spreuken 8, dat de Heer Jezus van eeuwigheid is, toen de afgronden er nog niet waren. De fonteinen er niet waren, de bergen er niet waren, de heuvelen er niet waren, was Christus er. Toen de Heere alles ging scheppen, die grote cirkel van het aardrijk aftekende, de wolkenhemel en de sterrenhemel en al die zaken heeft geschapen, toen was Christus daar. Johannes zegt in het Johannesevangelie dat er geen ding gemaakt is dan door hem. Dus Christus is zeer nauw betrokken geweest met zijn Vader en met de Heilige Geest bij de schepping. En toen die schepping volmaakt was, de aarde was geschapen en de bomen en de planten enzovoort, toen heeft God daar de mensen in geschapen. En dan lezen we twee hele bijzondere dingen in Spreuken 8. Ten eerste lezen we over het spelen van Christus voor het aangezicht van zijn Vader. Dan krijgen we een inkijkje in het nooit te bevatten mysterie van de drie-enige Godheid. Waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in zichzelf volmaakt heerlijk zijn. En de Vader vermaakt zich in de Zoon. En de Zoon vermaakt zich in de Vader. En de Heilige Geest vermaakt zich in de Zoon en in de Vader. En zo. Dat is niet te bevatten, maar dat is zo'n volheid en zo'n genoegzaamheid in zichzelf. Al was er geen aarde, al waren er geen vogels om God te loven, al waren er geen mensen op de aarde, al was er helemaal niets. God is in zichzelf volkomen volmaakt zalig. En toch lezen we dat terwijl daar Christus voor het aangezicht van zijn vader als spelende is, dat is natuurlijk beeldspraak, hè, dat zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Dus Christus heeft zich vermaakt met Adam en Eva. Daar was een heerlijke harmonie tussen de schepper en het schepsel. Tussen Christus en Adam en Christus en Eva. En die hebben zo heerlijk met elkaar gewandeld in de hof. En 's morgens bij de morgenwind en 's avonds bij de avondwind was daar die gemeenschap tussen Adam en Christus en Eva en Christus. Spelende voor het aangezicht van de Vader. Waarom zeg ik dit? Misschien denkt u, wat heeft dat nou voor zin om dit nou te begrijpen? Om dit nou helemaal zo uitvoerig neer te zetten? Wel, opdat u zich dieper zou schamen en intenser verdriet zou ervaren over de val. Want dit is gebroken. De gemeenschap tussen God en zijn schepsel. Het spelen van Christus in dat wonderlijke aardrijk met Adam, met Eva. Het is verbroken. Denk u eens in, als het niet gebeurd was, als Adam en Eva niet gegeten hadden en zij waren zich gaan voortplanten en die gemeenschap was doorgegaan, denk het u eens in, dat we in een ongevallen toestand zouden leven. Waarbij wij gemeenschap zouden hebben, 's morgens en 's avonds, met Christus. Dat we met Christus, met eerbied gesproken, zouden mogen spelen voor het aangezicht van God de Vader in die grondeloze liefde. Denk het u eens in. En zet dat eens af tegenover die schildering van de vorige keer. Van die vloek waarin wij leven. Wat is het allemaal kapot gegaan. Vernield. Verwoest. Omdat wij zo nodig moesten eten van die boom. Heel die schepping die zo schoon was, zo vol harmonie was, zo vol gemeenschap was, is weggestort, is verwoest. Het is alles dood. Het is alles verderf. Het is alles vernieling. Het is alles ruzie. Het is alles pijn. Het is alles verdriet. Het is alles tobben. Vanwege de zonde. En met eerbied gesproken. Er is niets meer te spelen voor Christus met zijn schepsel. Want we staan allemaal van natuur met gebalde vuisten naar de hemel. En we zeggen, hebt u nou maar de hemel en geef ons maar de aarde. En we kunnen prima gelukkig zijn zonder u. En aan de kennis van uw wegen hebben wij helemaal geen lust. Blijf u nou daar, hou de hemel maar en geef ons dat boeltje hier maar. Wij vermaken ons wel. Gemeenschap verbroken. Mag ik u die vraag stellen? Heeft u dit ooit bevindelijk doorleefd? Als u van genade spreekt en u hebt nooit bevindelijk ondervonden door de Heilige Geest wat het is, een verbroken gemeenschap met God, een verbroken gemeenschap met Christus, dan hebt u er nog weinig van geleerd. Want dat gaat de Geest doen als die in je leven gaat werken. Wat krijg je dan? En er is zo'n prachtig boekje van professor Wisse. Een droefheid naar God. Wat vormt die droefheid? Die gebroken gemeenschap. Ik ga hunkeren, terugverlangen naar die verbroken gemeenschap met God. En ik weet eigenlijk heel niet meer wat ik mis. En toch, ik mis het. En dat geeft zo'n diepe, intense droefheid, heimwee, hunkering naar dat wat verloren is. Nou, je zou nooit meer lachen. Het is niet te beschrijven. Hè? Het is niet uit te leggen. Maar het wordt doorleefd. Een droefheid naar God. En daar waar die hele schepping is vernieuwd, waar alles kapot is, waar die gemeenschap verbroken is, vorige keer ook gezegd. Hè? Daar zou het voor de Heere maar een wenkje van zijn alvermogen zijn om die hele aardbol op te rollen als een boekrol en te vernietigen. Om het allemaal weg te werpen en een nieuwe aarde te scheppen. Met weer nieuwe schepselen. Met weer nieuwe gemeenschap. Met nieuwe genietingen. Voelt u het of niet? Voelt u het? Dus een intiem, intens gemeenschapsleven tussen de schepper en zijn schepsel is vernietigd en het is voor de schepper maar een wenkje van zijn alvermogen en er is een nieuwe aarde met nieuwe schepselen om nieuwe gemeenschap te genieten. Begrijpt u? En dat wenkje van zijn alvermogen heeft hij niet gedaan. Dat niet. Wat heeft hij wel gedaan? Hij heeft gedachten des vredes gehad en niet des kwaads. En hij heeft gewild dat er herstel zou komen tussen die verloren wereld en die verloren zondaren en hemzelf. Besef dat goed, hè? Dus weer terugnemend in gedachten, die vervloekte aarde. God heeft gewild dat hij inmiddels 6000 jaar lang zou worden getart door zondaren. Zou worden getart door een stank van ongerechtigheid en heiligheid, onheiligheid en vloek die van die aarde opkomt 6000 jaar lang. Waarom? God wil genadig zijn. Onbegrijpelijk. Wat ik zei u toch zojuist, dat God in zijn drie eenheid volkomen volmaakt zalig is in zichzelf. Dus er is geen enkele reden waarom God dat zou moeten doen. Zonder wereld, zonder schepselen is God even gelukkig. Ik zeg het maar even menselijk, hè? Zonder dat hij enige moeite had hoeven doen om zondaren toch weer terug te brengen, had hij nooit minder gelukkig geweest. En als ik dan lees in Jeremia 3, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis? Dan horen we de stem van God de Vader. Hoe zal ik dat verloren menselijke geslacht, wat daar ligt te stinken van de zon, in blakende vijandschap tegen mij, hoe zal ik die weer teruggeven, het gewenste land? En hoe zal ik ze die sierlijke erfenis, die zij door hun eigen zonde kwijtgeraakt zijn, weer teruggeven? Hoe zal ik het doen? We horen met eerbied gesproken God de vraag stellen, hoe moet het? Hoe kan ik met behoud van mijn deugden van rechtvaardigheid en heiligheid, ook mijn deugden van barmhartigheid en liefde verheerlijken en die mensenkinderen, die vijanden, dat gewenste paradijselijke leven met de gemeenschap met mij weer teruggeven? Hoe kan ik het doen? Dan stel ik weer de vraag, heeft deze vraag ooit gewogen in uw leven? Vindelijk. Heeft ooit de vraag gewogen in je leven? Hoe kan een rechtvaardig en een heilig God ooit nog met mij gemeenschap hebben? Hier horen we de Heere de vraag stellen. Maar is dat uw vraag wel eens geweest? Hoe? Ooit? Hoe moet het ooit? En dan lezen we verder in Jeremia 3 vers 19... Maar ik zeide, dat is Christus, gij zult tot mij roepen, mijn vader. Ja, dit is zo, ik kan het niet goed uitleggen. Dit is zoiets heiligs. Dat de volkomen heilige God, de schepper van hemel en aarde, met eerbied gesproken zoekt naar een manier om goddeloze mensen zoals u en ik weer in zijn gemeenschap te brengen. En dat Christus in die met eerbied gesproken heilige verlegenheid van God de Vader opspringt en zegt: Vader, roep mij. Roep mij, Vader. En dan. We lezen het in Psalm 40, moet u vanavond ook maar nalezen. Zo kostelijk. Dan zegt Christus: Vader, ik weet dat u geen lust hebt aan brandoffers en spijsoffers. Die kunnen die schuld niet wegnemen en die prijs niet betalen. En daarom zie ik om. Vader, ik ben bereid om te gaan. En stel u nou de vraag, waarheen? Waartoe was Christus bereid waarheen te gaan? Naar het paradijs om weer gemeenschap te hebben met die schepselen? Nee. Hij was bereid om te gaan naar die door de zonde vervloekte wereld. Drie-enige God. In zichzelf volmaakt zalig. En één van die goddelijke personen is bereid om te gaan. Om niet te spelen voor het aangezicht van zijn vader, maar 33 jaar lang naar deze door de zonde vervloekte wereld te gaan. Vader, roep mij. Zie, Vader, ik kom. Kan een vader ooit zijn zoon zo'n zwaar kruis opleggen? Stel die vraag maar niet. Lees maar liever door in Psalm 40. Ik hoor Christus niet zuchten. Ik hoor hem niet zeggen: nou ja, als het dan moet, vader. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Berijmd zingen we te mijn liefde, mijn lust, mijn liefde en ijver brandt. Christus, de alwetende, is vol liefde, brandend van verlangen om naar die aarde te gaan, om daar een gang te gaan van bitter lijden. Waarom? Ten eerste om de deugden van zijn vader te verheerlijken. Om het geschonden recht van zijn vader weer te herstellen. Om de gehoorzaamheid die vader niet is betoond door ons weer te gaan aanbrengen. Hij is bereid om te gaan om de deugden van vader te herstellen, maar niet minder is hij bereid om te gaan en zijn liefde en ijver brandt om zondaren zalig te maken. Wat een liefde. Kijk eens in uw hart. Kijk eens wat er zit. Wat je uitgespookt hebt je hele leven. Dat weet ik de half niet van. En misschien ben u ook al heel veel vergeten. Maar alles is bij God bekend wat er in u huist. En toch, mijn liefde, mijn ijver brandt om te gaan. Naar die verloren wereld. En weet je hoe dat gegaan is? Daar is de zoon slaaf geworden. In Psalm 40 lezen we: Gij hebt mij de oren doorboord. Dat gebeurde vroeger met slaven. Als je slaaf was en je mocht na een bepaalde periode vrij af naar huis, hoefde je geen slaaf meer te zijn, kon je vrij leven. Maar dan waren er slaven en die hadden hun meester zo lief, dan zeiden ze: mag ik niet blijven? En dan zei die meester: dat is goed. En ten teken dat ze zouden blijven tot de dag van hun dood, lieten ze hun oor doorpriemen, doorboren aan de deurpost. Ik hoor bij u, meester, en een priem door je oor vast aan de deurpost. Symbolisch. Dat staat hier. Mijn oren doorgeboord. Christus heeft gezegd, hij was vrij, hè? Hij was de zoon. Hij zegt: Vader, ik word knecht. Ik word slaaf. Doorboor mijn oor maar. Ik ben bereid om te worden wat ik niet ben. Om van schepper, schepsel te worden. Om van de oppermajesteit nietig mensenkind te worden. En niet alleen mensenkind, maar slaaf. De minste. De minste. En daar schrijft Jesaja van in Jesaja 53. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. God zegt, dat is mijn knecht. Mijn slaaf. Die zeer gewillig zichzelf heeft laten vernederen. Waarom? Om zondaren zalig te maken. Zo heeft hij het gedragen. De overtredingen. Lees dat dan morgenochtend. Jesaja 53. Hij is om onze overtredingen verwond. Gods Zoon. Een van de drie personen in het heilige drie-enige opperwezen. Geheel volzalig in zichzelf. Hè, heeft zich laten verwonden om onze overtredingen. Heeft zich laten verbrijzelen om onze ongerechtigheden. De straf die ons tevreden aanbrengt, heeft hij op zich genomen. Hij heeft zich laten striemen, laten geeselen, zijn rug laten openploegen. Tot genezing. God de Vader heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als een waterstroom. Op zijn eigen lieve Zoon. En dat deed hij in totale onderwerping aan zijn Vader. In totale gewilligheid. En totale vereniging met Gods wil. Jesaja zegt het, hè? Als er zelf geëist werd. Toen werd hij verdrukt, toch hij deed zijn mond niet open. Ik las vandaag nog zo'n mooi stukje bij McShane. Hij zegt, waarom deed Christus zijn mond niet open. En dat is zo kostelijk. Hij zegt, Christus was volledig verenigd met Gods recht. Met Gods wil. Met Gods vonnis. Want Jezus zegt, als er iets zou zijn geweest wat God de Vader op Christus gelegd heeft, wat niet rechtvaardig was, had hij kunnen protesteren. Maar hij heeft de zonde van zijn totale uitverkoren kerk op zich geladen. En omdat hij die zonde last droeg, moest hij vernietigd worden. En omdat die straf zo rechtvaardig is, en dat vonnis zo rechtvaardig is, heeft Christus niet geprotesteerd. En dan zijn we even terug bij artikel 1. Hè? Daar gaat het dus over. Als Christus niet heeft kunnen protesteren onder uw schuld, kind van God. Hoe kan u dan nog protesteren? Hij deed zijn mond niet open. Hij heeft de wil van zijn Vader gedaan. Die u niet deed. En ik niet gedaan heb. Hij heeft plaatsvervangend de wil van God gedaan. Johannes zegt het. Ik ben uit de hemel nedergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. Zo diep vernederd. Om gehoorzaam te zijn voor ongehoorzame mensen. We lezen het in de Hof van Gethsemane. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Weet u nog van de vorige keer? Wij liggen onder de vloek. En dan lees ik in Galaten 3 dat Christus zich heeft laten nagelen aan het vloekhouders kruises. Want de dood aan het kruis was van God vervloekt. Om onze vloek weg te dragen. Een vloek geworden zijnde voor ons. Hij heeft daar gehangen aan het vervloekte kruishout. In totale verlating van zijn Vader. Weet u waarom? opdat u, kind van God, nimmer meer van God verlaten zou worden. Hij heeft willen hangen in totale verlating. En moeten zeggen, gij antwoordt niet. Christus heeft als de Zoon van God geroepen, maar geen antwoord gehoord. Opdat u, die in der eeuwigheid zou moeten roepen zonder ooit gehoord te worden, gehoord kan worden. Zie je, is niet alles wat aan hem is gans begeerlijk? En zo is hij gestorven. Hij is afgesneden uit het land der levenden. Hij is, kind van God, uw dood gestorven. Om de prikkel eruit te halen. Om uw dood te doden. Hij is opgestaan. Uit het graf. Heeft dood en hel overwonnen. Is opgevaren ten hemel. Zit aan de rechterhand des Vaders. Bid voor ons. Maakt plaats. En hij zegt, als uw plaats bereid zal zijn, kom ik wederom tot u. En ik zal u tot mij nemen. Opdat u ook zijn moogt waar ik ben. Wat heerlijk. Alles is door Christus volbracht. Daarom, hè, als we nou de vorige keer artikel 1 hebben gehoord over die vloek waaronder wij liggen. Over die zonde, over die toorn. Ik heb heel veel mensen dan zeggen, ja, en nou over genade dan. Kom, hè. Nou, wij zijn zondig en dan geeft de Heer, geeft genade. Ja. Genade is niet, nou, u hebt gezondigd, dan nou vergeef ik het u hoor, praat er niet meer over. Dat doen wij, maar dat doet God niet. Genade, verzoening, is bij God altijd in de weg van voldoening. God zegt niet, u hebt overspel bedreven, en nou doe ik net alsof u het niet gedaan hebt. Nee. Het moet gestraft worden. De prijs moet betaald worden. De hitte van Gods gramschap op zo'n zonde moet gedragen worden. Door u. Of door een ander. Genade is niet ten koste van Gods recht. Is niet met wegschuiven van Gods rechtvaardig vonnis. Maar genade is een uitgewoed vonnis in zijn Zoon. Genade is een betaalde schuld door zijn Zoon. En daarom, we kunnen zo makkelijk zeggen, artikel 2, hierin is de liefde Gods geopenbaard. Nou ja, toch heerlijk, hè? Zo'n evangelie, ook met kerst, hè? De Heere zond zijn Zoon. Ja, nee. Dat die genade, die geschiet alleen door voldoening, onthoudt u het goed. Maar een kort zinnetje, het is verzoening door voldoening. En daarom zou ik vanavond wel willen meegeven aan u, als u thuis nog eens die artikelen naleest, besef dan dat tussen artikel 1 en artikel 2 een ontzaggelijk gebeuren van verzoening heeft plaatsgegrepen. Niet te snel doorlezen. Besef dat tussen artikel 1 en artikel 2 Golgotha staat. Kruis staat. Het bittere graf staat. De hitte van Gods gramschap staat. En dat is alles in Christus uitgewoed, uitbetaald, aangebracht, volbracht. En dat alles brengt bij artikel 2. En weer, ik ben vanavond dan misschien maar wat bevindelijker dan normaal, maar dat is wederom bevindelijk hoe God het werkt. We zullen leren hoe groot onze zonde is en onze schuld is. Maar we zullen ook leren voor we genade kunnen spellen wat het Christus gekost heeft. Echt waar. Echt waar. Als u nooit bij Golgotha hebt gestaan door het geloof. Nooit hebt gezien wat de zonde hem hebben aangebracht. Als u nooit wenend hebt gestaard op die spijkers door zijn handen en gezegd hebt, dat zijn mijn zonden. Dan weet u ten diepste niet wat genade is. Genade is geen goedkoop sorry. Of een goedkoop, we praten nergens meer over, of een goedkoop door de vingers zien. Genade is duur verworven en duur gekocht. En daarom, wie genade heeft ontvangen in deze weg, kan er ook niets mee worden. Hoe meer licht je krijgt over de ontvangen genade, hoe dieper je je weg schaamt. Dat het nodig was, dat om die vuile zonde van u en van mij, en die vuile lusten van u en van mij, dat het nodig was dat God zo naar de aarde kwam. En daarom, ik heb dat al vaker gezegd, maar ik geef dat u mee. Kerstfeest, hè, dat is zo'n feest van gezelligheid en ja, een kindje in de kribben en allemaal aandoenlijk en mooi en engelenzang, dat is allemaal waar. Maar het is wel de eerste trap van zijn vernedering, toch? Dus wat is daar nou eigenlijk aandoenlijk aan? Eigenlijk is dat ontzettend. Allereerst ontzettend. Dat het nodig was dat het kerst zou worden. En natuurlijk, tegelijkertijd een eeuwig wonder dat God zijn zoon heeft willen laten leggen in zo'n beestenstal. Natuurlijk, met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Zeker, het is het reinste evangelie. Maar wel altijd met het besef wat het hem heeft gekost. Wat ik u vanavond heb willen voorhouden is allereerst dus dit. Tussen die wereld verloren in schuld en die blijde boodschap van het evangelie in artikel 2 ligt het werk van Christus om dat aan te brengen. Het is de middelaar van de verzoening. Christus heeft daar alles voor moeten doen. Onthoud dat goed. Dat is het eerste. Het tweede is, bij heel veel mensen is Christus alleen de middelaar van verwerving. Hij heeft de genade en de zaligheid aangebracht. En die moet dan worden gepredikt. En daar mogen we ons wel in verblijden. En dat is het dan. Bij de remonstranten ook zo. Maar Christus is niet alleen middelaar van verwerving, maar onthoud het goed, hij is ook middelaar van toepassing. De remonstranten zeiden, Christus heeft een gerechtigheid aangebracht, daar komen we later nog op terug, genoegzaam voor de hele wereld. En die ligt daar nu. En wie wil, die nemen het. Zelfs zover dat ze zeiden, het had theoretisch zou kunnen zijn dat Christus die gerechtigheid heeft aangebracht, zijn middelaarschap van verwerving, dat er niemand zou zijn gekomen om die gerechtigheid aan te nemen. Dan was Christus voor niets gestorven. Dat is de leer van de remonstranten. Dus ja, middelaar van verwerving, volkomen zaligheid, moet aan iedereen worden voorgesteld en die wil nemen het. Nou, tot zover is dat niet onbijbels. Maar wij leren dat Christus ook een middelaar is van toepassing. Hij zorgt ervoor dat degenen die van eeuwigheid verkoren zijn, niet alleen de mogelijkheid van zalig worden krijgen, maar dat ze ook inderdaad zalig worden. En dat is heel belangrijk. Dat moet u heel goed onthouden. Onze Dordtse vaderen, die schrijven het als volgt in hoofdstuk 3, artikel 12. Ik grijp daar even op vooruit, omdat dat hier van toepassing is. Daar zeggen ze, die wedergeboorte, vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt, wordt niet in ons teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen. Het wordt niet alleen maar aan u gepredikt. En verder niets. Nog door aanrading. Dus niet alleen wordt u gepredikt en u aangeraden om hem te zoeken. Niet alleen. alsof het zo zou zijn dat God nu zijn werk volbracht heeft en het als dan in de macht des mensen zou staan om wedergeboren te worden of niet. Bekeerd te worden of niet. Dat zeiden de remonstranten. Die zeiden, het is alles aangebracht. Ja, en of u nou dan wederom geboren wordt, of u nou bekeerd wordt, ja, dat ligt geheel aan u. Zo niet. Christus is middelaar van toepassing. En daarom lezen wij ook in het hele Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament hoe Christus door God is gezalfd en is afgezonderd, niet alleen om de gerechtigheid te gaan aanbrengen, maar ook om hem te gaan toepassen. Ik zou zo graag u daar nog even in meenemen, om hem daarin te volgen. Juist ook voor degenen die hier vanavond zitten en zeggen, ja, nou hebben we vanavond wel laten zien hoe Christus dat heeft aangebracht, maar hoe kom ik er nou aan? Moet ik daar dan toe zien te komen? Moet ik dat dan aangrijpen? Moet ik dat dan pakken? Hoe doe ik dat dan? Hoe krijg ik daar nou deel aan? Ja, dat is eigenlijk een intens gemene leer. Hè, om voor een totaal verzwakte, laat ik zeggen, een totaal verhongerde, dode zondaar een stuk vlees te hangen en te zeggen, nou hier is het. En dat heb je nou precies nodig. Nou pak het maar. Dat is heel oneerlijk. Het klinkt wel heel aangenaam, maar het is heel oneerlijk. Want dan kun je niet, dus je sterft van de honger. Begrijpt u? Maar nee, de reformatorische leer is niet alleen. Het is verworven, maar het wordt toegepast door de gezalfde. De Heer Jezus zelf zegt daarvan, de geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Heeft hij mij uitgezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Dus hier zien we, en de Heren geven ogen van het geloof, hier zien we de grote verwerver Christus in zijn rondgang op de aarde een begin, een aanvang maken met de toepassing. Om armen het evangelie te verkondigen, de blijde boodschap. Om te genezen de gebrokenen van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. Om de blinden, met name geestelijke blinden, het gezicht te geven. Om verslagenen, veroordeelden, gevonnisten heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Dat is het werk van Christus, de gezalfde. Daar had Jesaja al van voor zegt, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschap, die vrede doet horen. De goede boodschap van het heil. Christus is gekomen en hij zendt, en daar komen we de volgende keer nader op terug, dienaren uit om die verworven zaligheid te doen prediken. Om gevangenen los te maken door de bediening van het woord. Om blinde ogen te openen door de bediening van het woord. Als u nou vanavond zit en u zegt, mijn hart is een steen. En mijn ogen zijn blind. Ik ben dood in zonde en misdaden. Hoe zal ik leven? Wat een troost als de Heer Jezus dan niet alleen zegt dat het voor u kan. Maar dat er in de Bijbel staat dat de ure komt en ze is nu. Dat doden zullen horen de stem van de levende God door die prediking heen. En die ze gehoord hebben zullen leven. Toepassing. En zo heeft Christus gepredikt. En zo gaan die dienaren nog uit. Moet je ook maar lezen als je toch vanavond Spreuken 8 nog eens leest. Ja, over die wijsheid. Hoe ze haar stem verheft. Op de hoge plaatsen. Op de weg. Op de paden, aan de zijden der poorten, bij de stad, bij de ingang der deuren, overal waar de wijsheid, waar Christus gelegenheid vindt, dan laat hij dat woord horen. En roept hij overluid tot u, tot de mensenkinderen, hoort. De opening van mijn lippen is enkel billigheid. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort. Wie mij vindt, zegt hij. Van de tinnen des tempels, zegt hij op de hoeken van de straten, in de poorten. Wie mij vindt, vindt het leven. Zo zo'n ontzaglijk werk het is geweest om die gerechtigheid te verwerven. Ontzaglijk werk is het nou al duizenden jaren voor Christus om die bruidskerk ook tot zich te vergaderen. Zo heeft hij zichzelf toch laten kennen in zijn rondwandeling op de aarde, als hij het verlorene zoekt. Zo heeft hij toch in de gelijkenissen het ons voorgehouden, hoe hij als de goede herder bereid is om de ravijnen in te gaan, om het verlorene, uitgeputte, het weggedrevene op te zoeken, op zijn schouders te nemen en naar huis te dragen. O mijn vrienden, wat is het toch een heerlijke boodschap. Het is niet alleen mogelijk, het is niet alleen aangebracht, maar Christus is bereid om het ook te doen. Hij is in staat om u te redden, om u te verlossen. En daarom zegt Paulus in Romeinen 8, die hij tevoren verordineerd heeft, die hij van tevoren uitverkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. Die worden door de prediking geroepen. En die geroepen worden door die prediking gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd worden ook verheerlijkt. Die kerk komt thuis. Gij zijt duur gekocht. En dan, als laatste. Christus heeft de volkomen gerechtigheid aangebracht. Hij staat in voor de toepassing daarvan. En nu nog korte vraag. En hoe doet hij dat dan? Door de Heilige Geest. We lezen in Psalm 104. Hè? Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. Christus heeft zijn geest uitgezonden. Paart die aan de boodschap van het woord. En dan, als die uren gekomen is, als die geest der waarheid komt, dan gaat hij niet van zichzelf spreken, zegt de Heer Jezus, maar dan gaat hij mij verheerlijken. Die geest gaat ervoor zorgen dat zondaren naar mij gaan verlangen en naar mij gaan zoeken. En die Heilige Geest neemt het uit mij, zegt de Heer Jezus, en hij zal het u verkondigen. En zo gaat die Heilige Geest uit. Eerst door Christus, zijn eigen prediking. Vervolgens door dienaren uit te zenden, die het woord van God verkondigen. Daar wordt die Heilige Geest aan gepaard. En dat gaat, dat woord en geest, dat gaat zo die harten in. Dat gaat die oren door. En dat maakt dat boze, harde hart nieuw. En dan is het God die in u gaat werken, beiden het willen. Dan ga je zalig willen worden waar je nooit wilde. En het werken naar zijn welbehagen, dan ga je God zoeken. En dan ga je kloppen. En dan ga je roepen. En dan ga je behoren bij die geweldenaars die het koninkrijk der hemelen innemen met geweld. Dat doet de geest. In de uitverkorenen, om ze te trekken. Om ze werkzaam te maken. Om ze zalig te maken. En dat is wat onze dorse vaderen zeggen. Het laatste stukje van het 12e artikel uit hoofdstuk 3. Dit is nou die gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, verborgene, onuitsprekelijke werking van de Heilige Geest. Alsof onze vaderen geen woorden konden vinden om dat te verklaren. Gans bovennatuurlijk, onbegrijpelijk. Zeer krachtig, zeer zoet, wonderlijk, verborgen, onuitsprekelijk. Zo gaat die geest werken. En dan in kracht niet minder dan de schepping of de opstanding, opwekking uit de doden. Die geest gaat werken, niet te begrijpen hoe. Dus stop maar een beetje met al die pogingen om precies te vertellen hoe het allemaal moet en gaat en zit. Onbegrijpelijk werkt die geest. Dwars door alles heen. En dat is een machtig godswerk om zondaren zalig te maken. Niet minder dan de schepping van de hele wereld. Alzo dat al degenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. Dus die geest, die gaat in die harten wonderbaarlijk werken en dan gaan ze zekerlijk, onfeilbaar, krachtiglijk. Kijk, dan heb je het, hè, tegen die remonstranten, die zeiden, je kan Gods werking tegenhouden. En onze vaderen zeggen, onwederstandelijk, dwars door alles heen, gaat die geest werken. En die gaat wederbaren. En wat doet die wedergeborene dan? Goed onthouden hoor. Daadwerkelijk geloven. Dat is heel belangrijk vanavond. Die geest wederbaart, waardoor wij daadwerkelijk geloven. Hou dat wedergeboren worden en dat geloven dus onlosmakelijk bij elkaar. Geen leer van wel wedergeboren, maar niet geloven. Dat kan niet. Maar ook niet eerst geloven en dan wederom geboren worden. Nee, nee. Het is God die wederbaart. En maakt dat wij daadwerkelijk geloven mogen. En als dan wordt de wil, zijn er nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt, dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Ik zie hoe mooi vanavond. Ik hoop dat u het een beetje hebt kunnen begrijpen, misschien was het allemaal veel. Maar ik wil het nog even samenvatten. Totaal verloren wereld met u en mij erin. Geen enkele reden om die wereld te willen redden. Dan Gods liefde die zalig wil maken. Waarom? God wil het. Dat hij zalig gaat maken door de zending van zijn zoon. Doen wij niks aan. Kunnen we niks aan doen? Hebben we niks aan gedaan? Hebben we niet eens om gevraagd? Vervolgens hebben we gezien hoe Christus als borg en zaligmaker de gerechtigheid heeft verworven. Hebben we ook niks aan gedaan? Vervolgens zien we dat Christus ervoor in staat dat die verworven gerechtigheid ook wordt toegepast. Hebben we ook niks aan gedaan? Vervolgens hebben we gezien hoe de Heilige Geest dat werkt, onuitsprekelijk, onwederstandelijk, wonderlijk, een scheppingswerk. Hebben we ook niks aan gedaan. En dan als laatste zien we opeens dat we wel wat doen. Geloven en ons bekeren. Maar niet vergeten wat ervoor staat, hè? Dat ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. En dat is mooi. Onze dorste vader zegt, God werkt niet in ons als in stokken en blokken. Hij tilt ons niet als doden van de aarde en zet ons als doden in de hemel. Nee, nee. God gaat door zijn geest wederbaren. Leven maken. En hij gaat maken dat we hem gaan zoeken. Dat we in hem gaan geloven. Dat we naar hem gaan verlangen. Hij gaat maken door zijn genade dat wij ons bekeren. En dat wijst in dit geval dan op de heiligmaking. Maar weer door zijn kracht. En daarom vanavond met recht. Zoals iedere maandagavond. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Want er was geen reden waarom niet zou moeten doen. God wordt niet minder hoor. Als wij allemaal verloren zouden zijn gegaan. Echt. Ja. Echt. En daarom weer. Ik doe het niet om uwentwil. Schaamt u. Word schaamrood. Doe het om mijn grote naamswil. Opdat die verheerlijkt worden. En daarom als u vanavond hier hebt gezeten. En u zegt. Ach toch. Was ik maar verlost. Mag ik u dan een gebed meegeven? Zeg het dan vanavond, maar heren. U moet mij naar recht wegwerpen. Maar ik heb vanavond gehoord, Heere, en ik bid het. Doe het niet om mijnentwil. Maar doe het om uw grote naamswil. Opdat die verheerlijkt worden. En ik weet wel, u bent volmaakt in uzelf. U hebt mij niet nodig en toch, doe het toch. Opdat ik zou mogen zijn. Een toonbeeld van uw genade. Een toonbeeld van uw ontferming. Een toonbeeld dat God niet alleen rechtvaardig is. Dan zou hij de hele wereld in het oordeel hebben moeten laten liggen. Maar ook zeer, zeer, onuitsprekelijk zeer barmhartig. Wie heeft lust om zo'n Heere te vrezen? Hij is het allerhoogst en het eeuwig God. Laten we eindigen. Heere, wat een ontzettende werkelijkheid. Dat nou niemand van ons, van nature, op die laatste vraag kan antwoorden. Dat niemand van ons van nature zou kunnen zeggen, ja, ik heb lust om de Heere te vrezen, want we blaken van vijandschap tegen u. Maar oh, wat een wonder dat u hebt willen lijden en u hebt willen sterven. U zich hebt willen laten vernietigen toen wij nog zondaars waren. Opdat het grote wonder beleefd mag worden. Dat vijanden met God verzoend worden. En godlozen worden gerechtvaardigd. O Heere, heb dank voor uw woorden. Wij kunnen het niet verder brengen dan de oren. Maar u wel. Gelukkig wel, o dierbare Heilige Geest, kom er dan vanavond bij. En kom in de harten en overtuig van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar wil ook wederbaren, wil het geloof schenken, wil maken dat we ons door uw genade tot u bekeren mogen. En dat niet uit ons, dat geloven ook niet uit ons. Het is uw gave. Mag het toch zijn. Laten we vanavond horen aan het begin van de avond over dat afschuwelijke refrein. Wat in de hel eindeloos klinkt. Had ik maar. Dat hier het refrein mag aanvangen door genade. Wat ook eindeloos klinkt in de hemel. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Heer, heb dank voor wat u gaf. Ontferm u onzer. Breng ons veilig thuis. We mogen elkaar de volgende keer ontmoeten als u het geeft. Wij vragen het van u om de Heer Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar nog te zingen. Psalm 150. Looft God. Looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heeren grote macht. In de hemel zijner kracht. Looft hem om zijn mogendheden. Looft hem na zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk. Voor zijn troon. En hier beneden. Psalm 150 vers 1.